Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Liverpool-Ajax, that's different cook, zullen we van Gaal zeggen. Maar kan Ajax tevreden zijn? God save the Queen en wie redt Dirk? Dit is de AD Voetbal Podcast van 14 september vanuit Engeland met Sjoerd Massou. Even voor de mensen thuis, want ik zie jou, mensen jou niet natuurlijk. Waar zit je? Want je hebt de hele grijze muur achter je.
Ja, ik zit in het nieuwe stadion van AFC Wimbledon. Oh. Aan Plough Lane in Zuidwest-Londen. En het was een bijzondere ervaring. We gaan nog niet uitweiden over de toppen tussen Wimbledon en Northampton Town. Op het vierde niveau in Engeland. Daar moeten we de mensen niet te lang mee vermoeien. Maar heel bijzonder was om League 2 voetbal, dus dat het vierde niveau, en Champions League voetbal tegelijk te zien. Ik heb dat eigenlijk parallel zitten kijken. En dan lijkt voetbal een totaal andere sport op twee verschillende terreinen. Dat vierde divisie voetbal, dat is ook fascinerend hoor. De scrimmages vliegen je om de oren. Je ziet de gekste vliegende tackles. Ze lopen blind door op de keeper. Ook heel mooi. Maar dan zit je met een schuin oog. Of nee, niet eens met een schuin oog, maar een heel oog. Zit je naar Liverpool Ajax te kijken. En dan dat is gewoon een andere wereld gewoon.
Ja, compleet andere wereld kan ik me voorstellen. Overigens begon die wedstrijd bij jou wel heel mooi. Want ik heb een fragmentje even meegepakt van je. God Save the Queen werd uit volle borst meegezongen door iedereen. Dat was om de koningin.
Nou, sterker nog, Etienne, dit was God Save the King.
God Save the King, ja.
Ja. En dit was toch een van de eerste bij een voetbalwedstrijd. Dus dat was toch wel geinig om even bij te zijn. Of geinig, ja, het was bijzonder om even bij te zijn. En ze doen het hier ook op zo'n laag niveau wel op een typisch Engelse manier. Met heel veel respect en egaars en heel veel ceremonieel. Maar dat was wel aardig om te zien in dit geinige, sympathieke stadionnetje. Ja. En in Liverpool ging het ook goed, hè? De minuut stilte. Waren ze vooraf een beetje bang voor dat in Liverpool fout zou gaan. Omdat mensen in Liverpool hebben weinig met het establishment, om het zo maar te zeggen. Het heeft ook veel met Hillsborough te maken. Er zit heel veel pijn nog. Ook richting de overheid in het algemeen, maar ook richting het Koningshuis. Dus er was een beetje de vrees dat dat mis zou gaan voor Liverpool-Ajax. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.
Nee, ik heb een historisch feitje trouwens, Sjoerd, voordat we zo meteen verder praten over die wedstrijd Liverpool-Ajax.
Het historisch feitje.
En dat heeft alles te maken met waar jij zit, Engeland, wat er gebeurt in Engeland. Dus dit is het historisch feitje van 14 september.
Arsenal up against a side who are bottom of the Bundesliga. Cologne had their worst start to a Bundesliga season in 14 years, losing all of their games. Their fans clearly hoping this tonight is going to be a distraction for them.
Het heeft alles te maken met deze wedstrijd. Wat het is, dat gaan we straks maar eens bespreken. Want ik zie je al denken en kijken, maar gaan we straks maar eens uitgebreider op door.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, eerst even naar Ajax. Van tevoren zei Alfred Schreuder:
je moet gewoon tegen dit soort ploegen ook heel goed zijn aan de bal. En je moet heel veel lef en moed hebben. En ik denk dat is voor morgen het sleutelwoord. En als we dat kunnen, dan heb je een kans. Als je dat niet hebt, dan wordt het moeilijk. Want dan komen zij continu in duels. En dan zijn ze natuurlijk heel sterk.
Nou, die analyse klopt er helemaal, hè, van Schreuder.
Ja, alleen was het scenario 2.
Ja, het was scenario 2 geworden, ja. Ja, precies, ja.
Ja. Nou ja, goed, kijk, op zich, we kunnen er heel dramatisch over doen. Maar als je met 2-1 verliest op Anfield, en ik weet ook wel dat het spel heel matig was, zeker aan de bal, en onvoldoende wat dat betreft. Maar iedere ploeg in Europa is ongeveer weggeblazen in de afgelopen 5 jaar op Anfield. Ja, dan moet je er ook niet heel raar van staan te kijken als dat met Ajax ook gebeurt. Met een nieuw elftal, hè. Er zijn aardig wat spelers vervangen. Met een nieuwe trainer. Met een paar spelers op leeftijd die steeds wat kwetsbaarder worden. Ja, dat is ook niet heel vreemd. Het is wel Liverpool away, maar eens een mooi Nederlands te zeggen. Ja, het is ook niet heel raar. Ik proefde een beetje ook een gek soort verbazing. Zo van, of het overkomt Ajax nou? Ze worden weggeblazen door Liverpool. Ja, hallo. Dat overkomt iedere ploeg in Europa bijna.
Ja, maar iedereen heeft
natuurlijk
Ajax gezien.
Een mindere periode had.
Ja.
Maar je moet jezelf ook niet te veel gaan overschatten. Dit was een vrij logische Europese wedstrijd, denk ik.
Ja, maar je zag dat in de voorafgaand aan die wedstrijd, dat heel veel mensen dachten, oh, Ajax maakt een kans tegen dit Liverpool. Liverpool is een beetje een aangeslagen bokser. Het gaat nog niet heel lekker. En in de Eredivisie gaat het prima met Ajax. En Rangers hebben ze natuurlijk ook gewonnen. Dus het was een beetje een soort van vertrouwen vanuit Amsterdam, lijkt het wel.
Ja, dat is ook wel heel menselijk. Dat begrijp ik ook ergens wel. Ik kan me herinneren dat Ik ga even één bruggetje in een NAC maken. NAC won ooit een keer met 4-2 van Ajax. En die moesten voor het eerst in 30 jaar Europees voetbal spelen tegen Newcastle United.
Ja.
Toen dachten we ook dat we een kansje maakten. Nou, dat werd ook gewoon 5-0. Dat zegt allemaal niet zoveel. En Liverpool in de Champions League, thuis op Anfield. Op die magische avonden waar we de afgelopen jaren zo enorm van genoten hebben. Even los van de coronatijd. Als Liverpool daar speelde, dan moet je er ook niet heel raar van staan te kijken dat Ajax ook ten onder gaat. En de verwachtingen vooraf, die waren misschien iets te optimistisch ook. Rangers is natuurlijk totaal ander kaliber. En dat Ajax het in de Eredivisie aardig doet tegen toch wel matige tegenstanders, dat zegt natuurlijk op topniveau ook niet zo heel veel.
Nee, want ik denk dat Ajax in een seizoen niet zo heel vaak zo onder druk zou komen te staan als dat ze in deze wedstrijd stonden. Want de lange bal werd meer gespeeld dan menig Ajax-trainer lief is.
Ja, dat was puur uit nood. En tegelijkertijd, kijk, als je er dan toch positieve dingen uit moet halen voor Ajax. Ze speelden eigenlijk heel diep op de eigen goal. Hè? Dus, ja. Dus ze werden gedwongen om eigenlijk heel defensief te gaan staan. En dat deden ze vanuit de organisatie tot die 89e minuut eigenlijk best goed. En ik bedoel, tuurlijk krijgt Liverpool dan kansen. Ze waren een veel betere ploeg. Maar dat overlevingsmechanisme en dat net op een andere manier spelen. Omdat je gewoon voelt, aan de bal zijn we te zwak om deze wedstrijd over de streep te trekken. Dat vond ik nou niet eens zo gek. En het scheelde toch niet veel. Of ze hadden met heel veel mazzel die 1-1 binnengesleept.
Ja. Wat had Schreuder anders kunnen doen in deze wedstrijd?
Nou, hij wisselde laat sowieso, hè. Ja. Je gevoelsmatig dacht je, waarom grijpt hij niet eerder in? Achteraf kun je zeggen dat hij zoveel mogelijk toch wel zijn verdedigende organisatie overeind wilde houden. Ik denk dat dat de gedachte was. Viel er iets te veranderen op dat niveau waarin je Ajax ook tactisch terug in de wedstrijd had kunnen brengen? Ik betwijfel het. Het gaat uiteindelijk toch gewoon, omdat Schreuder in dat interviewtje dat je net liet door ook in het begin zei, dat je aan de bal heel goed bent. En dat zat er gewoon helemaal niet in.
Nee.
En dat had je er ook niet in gekregen met een wissel, vrees ik.
Nee, ze kwamen
dus het lag volgens mij niet echt aan de wissels.
Nee, ze kwamen met 1-0.
Gebrek daaraan.
Ze kwamen met 1-0 achter. Toen werd het 1-1. Vlak voor die goal van Kudus. Fantastische goal trouwens. Ze kwam een statistiekje in beeld waarin stond
nou,
schoten op
geweldig.
Doel. Ja, schoten van Liverpool 5 en 1 op doel. Ajax 0 schoten, 0 op doel. En toen kwam die bal van Kudus.
Ja, nee, net daarvoor kreeg Liverpool 3 enorme kansen.
Ja.
Dat was natuurlijk een prachtig moment. En dan hoop je dat Ajax het van zich afgooit, maar dat lukte niet. Dat lukte gewoon niet. Daar waren ze toch onmachtig voor. Nou ja, je moet daar kritisch op zijn. Geen goede wedstrijd gespeeld. Maar tegelijkertijd ook even je schouders ophalen. Je hebt 3 punten. In die thuiswedstrijden moet je het doen. Verliezen op Anfield, dat kun je toch een beetje incalculeren.
Ja. Hoe zou Louis van Gaal naar Remco Pasveer hebben gekeken?
Ja, tevreden, denk ik. Ik vond ook niet, op het laatst had hij een geweldige redding. Ja. Een paar minuten voordat hij 2-1 viel. Daarvoor keepte hij die gewoon goed en degelijk. Ik vond hem ook niet ongelooflijk of zo. Ja, Pasveer is gewoon een heel betrouwbare keeper. Dat is al een tijdje aan de gang. En ik ben benieuwd hoe Van Gaal zijn keepers gaat samenstellen. Gaat hij voor zeg maar wat hij de nummer 1 ziet. Dat zal dan waarschijnlijk Sillissen dan wel Bijlo worden. En dan gaat het om de rest van het zeg maar keepers team. Zoals Frans Hoek dat ook bekijkt. Kies je dan voor een routinier en een specialist bijvoorbeeld? Of neem je er 4 mee? Hè? Dat je zegt we doen Sillissen en Vlekken of Sillissen en Bijlo. Plus een routinier. Plus een gekke penaltykeeper. Dat kan dan bijvoorbeeld Noppert worden. Nou, dat wordt wel wordt wel interessant. Maar ik zou Pasveer helemaal niet gek vinden in de Sander Bosker rol. Die ging in 2010 toch mee naar Zuid-Afrika? Ja,
ja.
Bosker. Volgens mij wel. En dan heb je gewoon een degelijke keeper voor een geval van nood.
Ja, je ziet er nog wel zo'n geval van nood. Want ik bedoel, Bijlo nog niet een heel bij zijn sterk seizoen. Sillissen net terug bij NEC. Is natuurlijk wel iets ander niveau.
Nou, als Sillissen fit is en speelt, dan vind ik zou ik het niet zo onlogisch vinden als dat gewoon de eerste keeper van het Nederlands elftal wordt. En Frans Hoek denkt daar net zo over, want wij kunnen daar wel van alles van vinden. Ja. Maar er is natuurlijk maar één man die dit bepaalt.
Frans Ekker.
En dat is Frans Hoek.
Ja.
Ja, mensen denken vaak dat bepaalt Louis van Gaal. Het tegendeel is waar. Frans Ekker, die gaat denk ik voor Cillessen kiezen, want dat is gewoon zijn favoriete keeper.
Ja. Overigens heeft Flecken in Duitsland ook zijn contract verlengd, maar de berichten kwamen naar buiten. We zijn heel blij met hem. Alleen tot hoe lang die heeft verlengd, weet eigenlijk niemand. Dus er staat nergens in de berichtgeving ook tot of het tot 2025. Hij heeft zijn contract verlengd. Dat was eigenlijk de mededeling.
Oh, dat houden ze geheim. Ja, ja, dat zie je in wel meer landen. Wij zijn gewend om alles over de duur van contracten te communiceren. In de VI seizoengids, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Het komt ook altijd de loop van de contracten precies. En sommige clubs houden dat liever stil.
Ja.
Vanuit zakelijk strategisch oogpunt is dat misschien helemaal niet zo heel onlogisch. Maar ik had even gemist dat het bij Vlek ook gebeurd was.
Hetzelfde in België, als een trainer daar een contract tekent, zoals Schreuder, dan heb je gelijk een contract voor onbepaalde tijd. Dat is ook zo apart. In Nederland heb je allemaal contracten voor een jaar of twee of drie jaar. Maar die Belgen geven heel vaak gelijk onbepaalde tijd. Dat is ook zoiets dat je denkt, ook landeigen, okay. Ook wel apart. Maar goed, Barcelona dacht eventjes ook te kunnen winnen van misschien wel van Bayern München. Want ze hadden het allemaal weer op de rit zitten. Hè. Het zou even wat beter gaan. Bleek toch niet wel zo te zijn, hè? Gewoon 2-0 voor Bayern München.
Ja, is misschien ergens ook wel een beetje vergelijkbaar. Barcelona heeft geweldige aankopen gedaan. Denken dan gelijk dat ze de Champions League kunnen winnen. Maar die komen ook van een behoorlijke achterstand. En dat zie je dan op zeg maar het ultieme topniveau, zie je dat dan terug. Ja. Bayern München, ja. Dat behoeft ook nauwelijks uitleg. Dat is zeg maar top 5 Europa. En daar reken ik Liverpool eigenlijk ook wel toe.
Ja.
Dus met Manchester City. En wat hebben we dan nog meer? Real Madrid.
Real Madrid, ja.
Ja.
Dan heb je het.
Dat is niet heel raar, denk ik.
Nee, het is niet heel raar. Nee, het is in ieder geval niet 8-2 of het is in ieder geval niet 5-0. Het is een 2-0 uitslag. Het is bescheiden.
Ja.
Maar ze denken dan vaak natuurlijk dat ze al heel snel terug zijn en dat ze het allemaal gaan redden. Goed, voor Ajax dus. Jouw conclusie eigenlijk, ja, weet je wel, thuis die wedstrijden winnen, daar je punten pakken en dan daarmee proberen de volgende ronde van de Champions League te halen. En dat je hier verliest is geen schande op Anfield.
Maar vind je mij niet hard genoeg?
Nee,
in mijn oordeel.
Ik vind je helemaal. Kijk,
Tadic was natuurlijk heel zwak. Blind was zwak. Bergwijn was zwak. Kunnen we wel even benoemen.
Nee, maar.
Maar overal niet van wakker liggen, zou ik zeggen. Door.
Was jij over Ajax nog even gesproken? Was jij verbaasd dat Edwin van der Sar zijn contract verlengde bij Ajax of niet? Want Hugo was daar vrij pittig over zijn column maandag.
Ja, nee, ik was daar ook verbaasd over. De opsomming die Hugo terecht maakte is natuurlijk niet nieuw. Er is ongelooflijk veel fout gegaan op moreel vlak, om het maar even samen te vatten. Het is wat dat betreft een rotzooitje geweest de afgelopen anderhalf, twee jaar. En in dat opzicht is het verrassend. Het is ook verrassend omdat op zich wel redelijk bekend is, en dat hoor je ook wel terug als je mensen in het voetbal spreekt, dat hij zeker niet onomstreden is, ook niet bij bijvoorbeeld de RVC van Ajax. Mm-hmm. Ze vinden het een goed boegbeeld, maar als directeur valt er nog wel het een en ander op aan te merken. Dat is al vrij lang zo. Ze hebben niet voor niks ook Maurits Hendricks aangesteld om in die organisatie wat dingen aan te passen. Dus kijk, ik kreeg een beetje het gevoel dat het een contractverlenging voor de bühne was, eerlijk gezegd. Even laten zien, kijk eens van een rust we uitstralen. We gaan het contract van Edwin, dat misschien toch al wel verlengd zou zijn. Of waar misschien gewoon een soort automatische clausule in stond. Dat gaan we even bekendmaken en daarmee laten wij zien. We zijn nog steeds een eenheid na die rommelige transferperiode. Met dat gedoe met die RWC die ingreep bij Ocampos en die Griekse keeper. Uh-huh. Dat is een beetje het beeld dat ik erbij kreeg. Zo van, dit is een vorm van timing om even de rust terug te winnen in de top van de club.
Even, de troepen staan allemaal dezelfde kant op.
Want wat zegt het nou precies? Dat een algemeen directeur zijn contract maar een jaar verlengt. Ja, ik vond trouwens het filmpje wel heel grappig. Ja. Van de mediaafdeling van de Ajax. Ja, dat is echt top gedaan.
Dat hebben ze goed gedaan, ja.
Maar zo'n contractverlenging zegt natuurlijk verder. Ja, wat betekent dat nou op dat gebied? Als een speler dat doet, nou vooruit. Maar een directeur, ja god. Als Van der Sar volgend jaar weg moet, dan gaat hij nog steeds weg, hoor. En als hij weer zelf weg wil, dan gaat hij ook nog steeds. Dus het zegt niet zoveel. Maar voor de bühne zijn er misschien wat mensen ingetrapt.
Ja. Terwijl jij in Engeland zat trouwens, was er nog even een speelronde tussendoor in de keukenkampioendivisie. En daarmee werd er op de maandagavond gevoetbald. En dan denk je, nou weet je wel, misschien na alles wat er gebeurd is in Den Haag, het gaat wel goed komen met Dirk Kuyt. Maar weer puntverlies, 2-2 tegen Jong AZ. Maar gelukkig, voor iedereen in Den Haag, Er zijn geruststellende woorden van Dirk na afloop van die wedstrijd. Hè?
Ja, ik heb altijd wel vertrouwen in mezelf. En ik heb geloof in het feit dat ik spelers beter kan maken. Dat ik deze groep beter kan maken. Dus weet je, aan mij ligt het niet.
Dat je dat weet, hè?
Ja, weet je, ik heb er toevallig een column over geschreven voor de krant van vandaag. Dat zijn mensen vandaag op woensdag de krant lezen. Kijk, het is een soort nationale sport geworden om Dirk Kuyt een beetje in de zijk te nemen.
Ja, maar hij doet het ook zelf.
Het lijkt wel alsof iedereen. Jawel, maar het lijkt wel alsof iedereen heel triomfantelijk staat te juichen als ADO een keer verliest met Dirk. En het gaat er niet om. Kijk, ik snap dat wel. Het is ook verleidelijk. En die quotejes zijn ook af en toe heel grappig. Overigens denk ik dat hij hier trouwens gewoon bedoelde. Van ja, aan mij ligt het niet. Aan mij zal het niet liggen. Zo kan je dat natuurlijk ook zeggen.
Tuurlijk, ja.
Maar goed, het maakt niet uit. Ja. Het is grappig. Maar wat me eraan fascineert, is dat. Waar is het nou, hoe is het nou zo ver gekomen dat Dirk Kuyt door iedereen een beetje als een clown wordt afgeschilderd?
Ja, dat is een goeie.
Vijf jaar geleden werd hij op een fantastische manier met Feyenoord kampioen. Was hij de held van sowieso van Rotterdam. En was een carrière op een ongelooflijke manier bekroond. En daarna ging het opeens heel snel, hè?
Ja.
En dat had natuurlijk een beetje met zijn eigen borstklopperij te maken. Dat rare boek waarin hij Gio afviel, hè, de trainer. Dat gedoe over zijn trainerschap bij Feyenoord. Hij zou trainer worden. Nou, het bleek uiteindelijk toch vonden ze dat niet zo'n goed idee in Rotterdam. Was iedereen ook wel heel erg enthousiast over. Maar hoe kan het nou dat een speler die als voetballer toch eigenlijk altijd wel gerespecteerd werd. Hij had een beetje dat doorspastoren imago. Maar goed, daar kwam hij altijd wel mee weg. Hoe kan het nou dat iedereen een soort van handen wrijvend zit toe te kijken hoe dat allemaal gaat met zijn trainerscarrière?
Zou het wel met die documentaire te maken kunnen hebben?
Ja, dat ook. Het is denk ik een optelsom van dingen. Maar mensen kunnen in de column lezen waar ik de verklaring zoek. Nee, maar het is ook vaak, hè, even los van Dirk, voetballers als ze gestopt zijn verliezen ook meteen al hun aura. Hè? De voetballers komen overal mee weg, bij wijze van spreken, zolang ze nog voetballen. En vanaf het moment dat ze gestopt zijn, is alle magie weg. Dan worden een soort alledaagse mensen. Ja, dan weet je dat als je een alledaags aards wezen bent, dat het leven een stuk ingewikkelder is.
Ja,
en dat zie je nu bij Dirk.
En de keuzes ook die ze dan soms maken. Kijk naar Wesley Sneijder, die dan weet je, in het nieuws komt met precies de verkeerde dingen. Of de Koning Toto-campagne, of inderdaad bij Den Bosch eventueel eigenaar willen worden. Of geen trainer willen worden, maar manager worden. Van der Vaart heeft dat dan minder.
Ja, nee, dat is ook zo. Maar ook die jongens. Die zijn analist geworden, nou, dat is hartstikke prima. Maar die zijn natuurlijk ook een deel van hun aura best wel snel kwijt. De enige die dat vrij lang hield, was Van Basten. Omdat hij een soort van ondergronds ging. Dat is een beetje wat je nu bij Robbe ook een beetje ziet. En dan blijft dat nog een zekere zin in stand. Maar als je weer in het voetbal gaat werken, of al op tv of als trainer, ja, dan kan dat echt razendsnel weg zijn. En dat was met Van Basten natuurlijk ook zo. Want toen hij eenmaal terugkwam, was hij het ook binnen no time. Was de mythe verdwenen.
Ja.
Dus ja, dat zie je nu met Kuyt in een extreme vorm, denk ik. En ik vind het wel apart. Ook Feyenoorders praten best wel een beetje lacherig over hem. Terwijl hij daar toch voor die club natuurlijk veel betekend heeft, linksom of rechtsom.
Maar voor Kuyt is deze club, deze prestaties van ADO Den Haag, zijn natuurlijk wel bepalend voor zijn trainerscarrière. Want als hij het bij Den Haag nu niet op de rit krijgt, dan is het wel gelijk zo'n heel vroeg einde, lijkt het wel een beetje aan een trainerscarrière.
Ja, dat risico zit erin. En hij is ook niet bij de makkelijkste club begonnen om het zachtjes uit te drukken. Want dat speelt van alles, ook politiek op de achtergrond. En was natuurlijk altijd al een moeilijke club. Nou ja. Ook een beetje zelfoverschatting misschien, wat dat betreft. Ik bedoel, geen enkele eerste baan is makkelijk. Maar ja, ook al heb je in de top gewerkt, bij zo'n moeilijke club, daar geldt denk ik vooral toch ook wel een beetje sowieso ervaring, maar ook management inzicht. Slaag je erin om al die verschillende kikkers in de kruiwagen te houden, om een mooi cliché te gebruiken. Ja, dat is denk ik gewoon te moeilijk.
Dat mogen we
maar misschien verrast hij ons nog. Ja. En wint hij nu 5 keer op rij, kan natuurlijk. Dan maakt Dirk gewoon een hele lange neus naar ons.
Zou ik als Dirk wel zeker doen.
En naar de rest van Nederland.
Ja, ik heb altijd wel vertrouwen in mezelf.
Nou, heel goed. Hou dat vooral vast, Dirk.
Het historisch feitje.
Tot slot dan, het historisch feitje van deze dag. Dit was het moment.
Weet je waar
het over ging?
Ja, over FC Köln.
Ja.
Of niet? Ja. Hoor ik dat goed?
Ja, zeker. Het was,
die gingen jullie degraderen dat jaar?
Nee, het was 14 september 2017. Toen maakte eerst FC Köln voor het eerst in 25 jaar weer zijn rentree in Europa. Dat deden ze tegen Arsenal, dat na 19 jaar Champions League voor het eerst in de Europa League uitkwam. Nou ja, Arsenal zou deze week ook in de Europa League spelen tegen PSV. Waar het niet dat er iemand ertussen uitkneep, waardoor dat dus niet door kan gaan komen de donderdag. Bijzonder aan dat duel was wel, omdat het zo'n groot succes was voor eerst FC Köln, dat ze weer Europa in zouden gaan. Waren er 20.000 Duitsers in Londen aangekomen, maar er waren maar 2900 kaartjes. Dus een aantal zaten verdwaald tussen wat supporters van Arsenal nog in het stadion. Maar buiten het stadion stond een hele rij van supporters te wachten. En ze waren zo bang dat die Duitsers dat stadion zouden gaan bestormen. Dus ze hebben een uur gewacht met de aftrap. Een uur later is die wedstrijd begonnen. Uiteindelijk is alles goed gegaan. En de UEFA heeft nog wel een boete gegeven aan eerste FC Köln voor de onveilige situatie buiten met de fans. Ik geloof 60.000 pond of zo hebben ze nog een boete gekregen.
Ik kan me die beelden herinneren, nou je het zegt, maar als deze wedstrijd in Frankrijk was gespeeld, was het finale uit de hand gelopen.
Ja, dan hadden we een veldslag buiten gehad. Ja.
Dan waren we erin om bij wijze van spreken RKC Helmond Sport naar uit de hand te laten lopen.
Ja, maar dit bleef al.
Hoor je mij trouwens?
Ja, zeker. Ja,
hoor je zijn hier wat mensen aan het even napraten over de wedstrijd Wimbledon tegen Northampton.
En hebben ze veel na te praten? Was het spannend? Was het schokkend, die wedstrijd wat je gezien hebt?
Ja, dat is 0-2. De Wombles, de sympathieke Wombles, hadden het moeilijk. En Northampton won eigenlijk wel verdiend met 0-2.
Maar training voor Wimbledon?
Is het wel een mooi verhaal om daarmee af te sluiten. Want dat Plough Lane, dat is een nieuw stadion. Hè? Daar spelen ze pas sinds een jaar of anderhalf, geloof ik. En dat ligt op de grond van het oude Wimbledon stadion. Dat lag ook aan Plough Lane, iets verderop, een paar honderd meter verderop. Maar het is wel een heel romantisch verhaal hoe die club zeg maar in 20 jaar tijd helemaal vanaf de grond af aan weer is opgebouwd door de supporters. De club werd destijds verkocht, een beetje een ingewikkeld verhaal, maar die werd destijds verkocht en verhuisd naar Milton Keynes. Ging MK Dons heten, kreeg een andere naam. En zijn toen helemaal opnieuw begonnen, letterlijk in een park. Hebben een soort open dag gehouden waar iedereen mocht komen voetballen. Om in het eerste elftal van het nieuwe Wimbledon te gaan spelen. Het was echt een soort open trainingssessie. En ook hier vlakbij in Wimbledon Park. Dus ook echt in de wijk zelf. Schitterend. En toen zijn ze met dat team, wat ze toen uit al die mensen gefilterd hebben. Zijn ze gewoon begonnen. Dacht op het zevende niveau. Ging gelijk hartstikke goed. Zijn ze drie keer achter elkaar gepromoveerd, volgens mij, in mijn hoofd. Nou ja, lang verhaal kort. Na 20 jaar zijn ze teruggekeerd op de plek waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Met een club die eigenlijk door supporters helemaal opnieuw nieuw leven is ingeblazen. Dus dat blijft, dat noemen ze hier The Greatest Story in Voetbal. Zo heet ook het clubmuseum. Ja. The Greatest Story in Voetbal. Ja, is toch wel mooi, hè?
Ja, en heb je dan hebben ze ook een gouden aandeel nu dat een buitenlandse eigenaar het nooit meer kan overnemen?
Ja, ongetwijfeld. Daar denken ze hier wel aan, denk ik.
Ja, dat denk ik. Ja. Heel goed.
Nou, Sjoerd, ja, dit is echt een club die volledig van de supporters is. Dus dat is wel mooi.
Mooi. Nou goed. Sjoerd, dank voor vandaag. Wij spreken elkaar later weer. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast, dan met Mikkel Schouka. En dan gaan we ook vooruitblikken onder andere op Feyenoord in Europa en AZ in Europa, want PSV is vrij. Dankjewel, Sjoerd.
Top. Hoi.